Hello, hello. Goedemorgen. Welkom in het vragen-antwoord-webinar. Aan de rechterkant, als het goed is, heb je een boxje waarin je vragen kunt stellen, maar ook je hand op kunt steken. Als het goed is, zie je dat. Yes, die reageer al. Versta je mij? Ben ik goed verstaanbaar? Kun je daarvoor je hand op steken, alsjeblieft? Oké, de eerste reacties komen binnen. Goed verstaanbaar, jawel, ja, in de vragenbox. Goed zo, hartstikke mooi. Laten we even checken of de techniek allemaal werkt zoals je hoopt dat het doet. Mag wel ietsje harder. Hoor je mij? Ik zeg Kaan, nee, Kaan, ik hoor je nog niet. Ik hoor je als ik straks de microfoon zet. Prima vanuit Tel Aviv, goed verstaanbaar, hartstikke mooi. Nou, als het Tel Aviv verstaanbaar is, dan... Zou ik zeggen, dan is het overal verstaanbaar. Oké. Ik heb ook nog even een andere vraag vooraf. Als jij een coach bent, wil je dan even iets zeggen of je hand opsteken? Ik heb gezien hoeveel mensen een coach zijn die aanwezig zijn. Roy, Lisbeth, Joker, Rink. Geluid komt slecht door, zegt Nieke. Coach in dagbesteding, zegt Rink. Ja, coach voor moeders en kinderen, zegt Maruska. Oké. Spiritueel coach, zegt Cezanne. Hartstikke mooi. Ik zie en hoor jou. Zie je mij? Nee, ik zie jou niet, Karen. Dat is ook onmogelijk met deze opzet. Je kan mij zien. Dat is leuk. Als het goed is, zie je ook de presentatie. En als ik die microfoon zet, zag als je vragen zijn, dan kan ik je wel horen. Tenminste, als jij een microfoon hebt. Hart tot hart coaching, zegt Simone tussendoor nog. We gaan beginnen. Iedere eerste maandag van de maand heb ik deze vraag-en-antwoord webinar. Het aantal deelnemers loopt gestaag op, dus dat is hartstikke mooi. Ik vertrouw erop dat er een moment komt dat we meer dan 100 mensen moeten hebben. En dan ga ik gewoon werken. Deze webinars worden mede mogelijk gemaakt door mijn producten. Bovenaan zie je de boeken, onder andere de handleiding die ideale klant aantrekt met Facebook voor coaches. Op dit moment maar 14,95. En onderaan zie je de Nifty Niche training. En dit is de agenda op dit moment. En we zijn al gestapt met de training van de doelgroep naar hyperspecialisatie, oftewel Nifty Niche. En die training is net gestart. Maar als je nog mee wilt doen, dan kan dat. En ik zal je straks laten zien hoe het werkt. 19 november hebben we een event. Het gaat over bouwen je coachingbedrijf met Facebook. Dus daar gaan we aanbesteden aan Facebook met name. En 10 december hebben we een masterclass Make Your Coaching Business Number One in Your Niche. En dat gaat live zijn. Dat is een live event. Het webinar is ongeveer als volgt, een 5 minuten introductie. Het zal dit keer waarschijnlijk ietsje langer zijn, omdat er veel interesse is naar de verschillende platformen. Dan hebben we ruimte voor vragen en antwoorden. Nou, laten we maar gelijk erin duiken. Dit is een overzicht van een deel van de sociale netwerken. Dit is een heel mooi diagram, de Conversation Prism van Brian Solis. En waarschijnlijk is het niet perfect te zien op jullie scherm, maar de dia's die kun je straks downloaden na de presentatie, tenminste morgen. Maar wat je hier ziet, verschillende vormen waarop het gebruikt wordt, zoals sociale netwerken, zoals Facebook en Bebo, zit er bijvoorbeeld tussen blog en microblog, met Typepad en WordPress bijvoorbeeld. Je ziet hier vraag- en antwoordmogelijkheden met Quora. Je ziet hier nog sociaal commerce, dat geldt met social media. Sociaal marktplaats, enterprise, bijvoorbeeld Yammer, de tegenhanger van Twitter bijvoorbeeld. Niche networking, hier zie je Path bijvoorbeeld tussen staan. Discuss, dat zijn de discussieplatformen Fora. Zakelijk, LinkedIn heel duidelijk, maar ook Viadeo en Xing voor Duitsland met name. meer je content en documenten, zoals Scribe en Slideshare en Prezi, muziek, Pandora, livecasting, oftewel dat is wat we eigenlijk een beetje wat we nu aan het doen zijn. Justin TV met Ustream en Quick, dat zijn dingen die op de telefoon heel goed werken. Afbeeldingen, Flickr, Instagram, Pinterest, social bookmarks. Nou, wat je snapt is dat de mogelijkheden zijn bijna oneindig. Het gaat erom dat je weet wie jouw klant is. Nou, ik heb er een paar uitgezocht die van belang zijn als jij zelfstandig bent, als je coach bent met name. Dat is mijn focus, zoals je weet. En dan zie je hier nummer 1 wereldwijd Facebook. Nou, je hangt het ervan af wie jouw klant precies is, of Facebook echt heel belangrijk voor je is. Natuurlijk is Facebook het grootste platform op dit moment, met 1,2 miljard mensen die actief zijn op Facebook. En actief betekent dat ze tenminste 1 keer per maand aanloggen. 1,2 miljard, dat is echt belachelijk veel. Maar is jouw klant bijvoorbeeld een CEO? Dat zal niet misschien op Facebook zitten, maar de kans dat die daar zakelijk benaderd worden is niet zo heel erg groot. Is je klant een zelfstandige, een consument, dan maak je enorm veel kans op Facebook. Dan heb je een heel goed platform daar, die mensen zijn daar veel, die mensen die hebben daar communicatie met andere mensen. En jij als bedrijf, of als zelfstandige, of als coach, kan daar aan de slag in die communicatie met die klant. De meest geëigende manier is dat je aan de ene kant heb je profiel, je persoonprofiel. Dat is meer je communicatie vanuit jouw privé. Dus daarin is Facebook ook belangrijk als je kijkt hoe gaat je mee om. En aan de andere kant heb je pagina's en dat is meer vanuit je bedrijf hoe je dat gebruikt. Heb je nu managers als klant? Zoals net al gezegd, CEO's bijvoorbeeld. De zakelijke kant. Denk aan 35 plus en tot 55 jaar. Mensen die werken bij een bedrijf, mensen die ondernemer zijn. Ook coaches staan hier veel tussen. Dan is LinkedIn een heel belangrijk platform voor jou. Ze hebben op dit moment 225 miljoen gebruikers, als ik het goed heb. In Nederland is het enorm actief. Er zijn vrij veel Nederlanders die op LinkedIn actief zijn. Nederland is een van de meest actieve landen op LinkedIn. Niet het grootste, maar wel heel actief. Dus dit kan, afhankelijk van wie jouw klant is, een heel belangrijk platform voor je zijn. Twitter is voor veel mensen niet echt belangrijk als je kijkt naar de klant, maar wel heel leuk om te doen. Je ziet veel mensen, je ontmoet veel mensen. Het is heel gemakkelijk om in contact te komen met mensen. Het is makkelijk om mensen te volgen. Mensen hoeven jou geen toestemming te geven om terug te volgen. Tenzij je natuurlijk een gesloten account hebt, anders kun je iets niet lezen. Maar het is wel erg leuk. Het is heel erg makkelijk om je dingen te delen, om met mensen in contact te komen, om snel contact te leggen. Dus het is gewoon een heel leuk platform. Google Plus, ik zou bijna zeggen dat is een noodzakelijk platform. Tenminste, als je geïnteresseerd bent dat jouw dingen die je plaatst ook in de zoekmachine goed verschijnen. De relatie met Google Plus en Google als zoekmachine is enorm duidelijk. Dus wil jij dat je beter scoort in de zoekmachine met de artikelen die je schrijft in je blog bijvoorbeeld, dan is Google Plus een must. Het is niet per se iets waarbij je enorm veel klanten zult winnen of zult aantreffen. Ze hebben 500 miljoen gebruikers wereldwijd. In Nederland, ik weet niet precies wat het aantal is, want het is niet super actief. En toch wordt er steeds meer gedeeld ondertussen via Google Plus. Het is niet vergelijkbaar met Twitter of LinkedIn of Facebook, nog lang niet. Mensen zijn er ook veel korter. Maar het is wel van belang voor jou als je wilt scoren in de zoekmachine. Dat geldt hetzelfde voor YouTube. Veel mensen vergeten dat dit ook een soort platform is waar je met mensen kunt contact leggen. Maar zeker als je een heel specifiek onderwerp hebt en je bent zelfstandige, en je wil je kennis delen over dit onderwerp, dan is YouTube een enorm krachtig kanaal. Het zorgt er ook voor dat als je de juiste zoekwoorden gebruikt, op het moment dat mensen zoeken in de zoekmachine, Google uiteraard, dat niet alleen een artikel wat je bijvoorbeeld op je website bestaat, maar ook een video waarmee je die zoekwoorden gebruikt, ook in die zoekresultaten voorschijn komt. Dus dan kom je op verschillende manieren terug met hetzelfde zoekwoord. Mensen zien gelijk een afbeelding van jou in de zoekresultaten. Dus dat nodigt uit om op te klikken. En als je je kanaal een beetje leuk opmaakt, dan nodigt het kanaal ook uit om te volgen. Dus dat is ook weer slim. Voor veel mensen is het niet de eerste noodzaak om in de slag te gaan, maar het is wel een slim kanaal om erbij te hebben. Ik zeg niet, je moet alles doen, maar zoals ik al zei, dingen zijn leuk, dingen moet je doen voor waar je doelgroep zit en dingen zijn leuk om te doen om ervoor te zorgen dat je beter scoort in de zoekmachine. Is jouw doelgroep vrouw? En dat is natuurlijk een beetje generalistisch, maar dit is wel een platform waar veel vrouwen aanwezig zijn. Dan is Pinterest een geweldig kanaal. In Nederland zijn het zo'n 800.000 gebruikers. Internationaal is het veel groter, het aantal gebruikers. Het voelt dus ook als jij dit bijvoorbeeld koppelt met afbeeldingen die op je eigen website staan en artikelen die je publiceert. En je deelt dat artikel via die afbeelding, dat je ook enorm veel verkeer kunt krijgen vanuit Pinterest naar jouw site. Uiteindelijk is dat altijd mijn einddoel. Het mooie is dat er wordt veel gedeeld, er wordt makkelijk gedeeld. Je kunt heel gemakkelijk een afbeelding opnieuw delen. Je kunt het een hartje geven of pinnen. Er wordt niet heel vaak gereageerd op een afbeelding, maar het wordt wel gebruikt en getoond. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Instagram, alleen het is ietsje anders. Het is meer ietsje foto-achtig dan puur afbeeldingachtig. En het is meer dat het in relatie ligt tot wat er bijvoorbeeld op Facebook en op Twitter gebeurt. Met name Twitter is nauw gerelateerd aan Instagram. En als je nou een creatieveling bent, is dit weer een kanaal om heel creatief mee om te gaan. Ik heb hele mooie voorbeelden van mensen die heel actief met Pinterest zijn en daar fantastische dingen aan doen. Maar voor veel mensen zal gelden dat hier niet jouw klant zit, maar dat dat gewoon grappig is om te doen. Dan kom ik bij het belangrijkste, want wat veel mensen zich niet realiseren, wat veel mensen denken bij social media aan de kanaal die ik net noemde, het kanaal waar je het netwerk met andere mensen. Maar social media is meer dan dat, het is het feit dat jij kunt publiceren. Jouw power platform, jouw combinatie van website en weblog, en een weblog is een plek waar je artikelen heel makkelijk kunt schrijven en publiceren, dat is een van je belangrijkste kanalen. Die mag je echt niet vergeten. Dit is namelijk de plek op jouw eigen domeinnaam. Dit zijn de berichten die jij zelf beheert en zelf schrijft. En het voordeel is als een kanaal als Twitter of Facebook of LinkedIn besluit om iets anders te doen, te veranderen van de richting, een paar dingen te doen waardoor jij er niet zo goed vanaf komt. Dat kan je eigenlijk niet gebeuren op je eigen kanaal. Op je eigen kanaal is het jij, het is jouw kanaal, het is jouw domeinnaam, jij beheert het en het staat op jouw server. Dus Dat kan in dit soort dingen niet gebeuren. Dus wat je ook doet, wat een kanaal al besluit, omdat Facebook is in de handen van eigenaren, van aandeelhouders, en jij hebt ervoor dus invloed op wat zij doen, dit is jouw ding. Jij betaalt de hosting, jij hebt de tijd gestoken in het bouwen van deze site en het ontwerpen van, dus dit is gewoon van jou. Als mensen op je site komen, of het nou komt via de sociale media, of komt via, of de sociale netwerksite moet zeggen, of het komt bijvoorbeeld via de zoekmachine, zorg er dan voor dat je de mensen de gelegenheid biedt om zich in te schrijven op jouw berichten, op de artikelen die je schrijft. En dat zie je aan de rechterkant. Hier heb ik een aparte pagina voor gemaakt. Zorg ervoor dat mensen het zo makkelijk mogelijk maken om de berichten van jou te kunnen volgen. Je kunt wel denken, ja, je kan het doen met RSS. Ik deel die artikelen via Twitter. Ze kunnen het altijd vinden of via Facebook. Ondanks dat er 1,2 miljard mensen op Facebook zijn, wordt er dagelijks door 2 miljard mensen gebruik gemaakt van e-mail nog steeds. In de jongere generatie is e-mail steeds minder populair, maar in de generaties van waar wij mee werken, daarin zie je dat, daar zeg ik heel gemakkelijk natuurlijk wij, maar gaan we even uit dat de 25 plus bijvoorbeeld, als je daar aan kijkt, dan is e-mail nog steeds enorm belangrijk. En die mensen willen dus graag, als zij een interessant artikel van je hebben gelezen, willen ze heel graag meer van jou lezen, meer van jou horen. En dat kun je doen door ervoor te zorgen dat jouw berichten in hun inbox komen. Er wordt gevraagd welke plugin is dit. Dit is in principe geen plugin. Ik maak gebruik van Aweber. En dit is gewoon opmaak. Aweber is een programma waarmee je deze e-mails kunt versturen. En ook de e-mailadres kunt verzamelen. En het voordeel van zo'n programma als Aweber of Autorespond bijvoorbeeld, is dat mensen zich heel gemakkelijk zelf kunnen inschrijven, maar ook heel gemakkelijk weer kunnen uitschrijven. Dus dat is waarmee ik altijd zeg, maak gebruik van zo'n dienst als je serieus bent met jouw bedrijf. Dit is waar het op neerkomt. De cirkel, als je wilt dat je bedrijf slim groeit. En dan zie je bovenaan staan, kies jouw doelgroep. En hoe nauwkeurig en hoe kleiner je doelgroep wordt, hoe makkelijker het wordt om te kiezen voor welk platform, en dan zie je linksonder staan, jij jouw netwerk gaat opbouwen. Zoals ik net al zei, ik heb een beetje uitgelegd naar welk kanaal hoort ongeveer welke doelgroep. Als jij weet wie jouw klant is, of wie jouw klant is die je wilt binnenhalen, de ideale klant voor jou, dan wordt het dus makkelijk voor jou om te zeggen, oh ja, ik kies dus in dit geval voor Facebook en niet voor LinkedIn. Of juist andersom, ik weet wie mijn klant is, dus ik kies juist heel bewust voor LinkedIn en niet voor Facebook. Want ik vind dat je allemaal al enorm veel tijd kwijt bent aan je bedrijf, aan netwerken, aan met klanten bezig zijn, met je marketing. Ga niet op alle platformen. Ga niet alle platformen najagen waarvan andere mensen allemaal zeggen dat je daar moet zijn. Zorg er met name voor dat je het platform bent waar jouw ideale klant is. Dat is waar je tijd moet besteden. En de rest is fun to do of handig om gevonden te worden, zoals bijvoorbeeld Google Plus en YouTube. Maar besteed met name aan nummer 1, 2 en misschien 3 platformen de tijd waar jouw klant echt zit. Dat weet je zeker. En dat is niet zo moeilijk, dat kun je gewoon aan de vragen. Je kunt uitzoeken waar de doelgroep gemiddeld zou zijn en dan ga je gewoon met je klant naar vragen, god, welke platform ben je eigenlijk het meeste? Dat was mijn korte introductie. Zoals ik al zei, was ietsje langer dan 5 minuten. En dan is het nu tijd voor vragen. Dus als jij jouw hand opsteekt of je typt je vraag in het vragenboxje aan de rechterkant, dan kan ik of de vraag oplezen of ik kan je microfoon openen en dan kun je je vraag stellen. Dus ik zou zeggen, brand maar los. Oké. Flip is even kijken of Flip ook een microfoon heeft. Want nu komen natuurlijk de vragen allemaal achter elkaar binnen. Eerst moet ik het even typen. Flip, daar ben je. Kan je niet vinden. Ik zie wel je vraag, maar ik zie niet je microfoon. Hoe kan dit? Flip, krijgen. Even nog zoeken, Flip, ah daar ben je. Flip, even kijken of je een microfoon hebt. Hallo Flip, ik heb de microfoon opengezet, dus ben je verstaanbaar nu? Heb je een microfoon?
Ja, als het goed is heb ik een microfoon.
Ja. Lees je vraag eens op.
Ja, de afgelopen tijd heb ik jouw videosessies ook gevolgd. Erg interessant. Het platform bouwen is me op zich ook duidelijk. Kiezen van de doelgroep vind ik heel duidelijk nog eng. Dus daar zit ook waarschijnlijk het grootste probleem. En ik merk dat ik het heel lastig vind om goede onderwerpen te bedenken of daar ook dan nog eens een keer iets zinnigs over te schrijven. Vraag me daarbij ook af, vind vooral de toehoorder het ook interessant om te horen?
Dit alles begint bij het meest enge. Sorry Flip. En dat begint echt bij de keuze van je doelgroep. Als jij precies weet wie je doelgroep is en hoe kleiner je dat maakt, hoe gemakkelijker het wordt om artikelen te bedenken die jouw doelgroep helpen. Want het gaat erom dat je artikelen schrijft die voor jouw doelgroep interessant zijn. Het gaat er dus niet over dat je artikelen schrijft die je tegenkomt die je zelf leuk vindt of dingen die in bedrijf gebeuren. Het gaat er met name om dat je artikelen schrijft die jouw doelgroep een stap verder helpen in de goede richting. Zodat ze vertrouwen in jou krijgen wat jij doet en dat je daar verstand van zaken vindt en dat ze je eventueel daarvoor kunnen inschakelen. En hoe meer je hierin weggeeft, dat klinkt misschien tegen zijn, maar hoe makkelijker het wordt om klanten te krijgen.
Oké. Okay.
Dus het begint met
het lastigste onderdeel.
Ja, het begint met het lastigste onderdeel. Het begint met het heel duidelijk kiezen voor je doelgroep. Hoe kleiner je maakt, hoe makkelijker dat voor je wordt. Want wie is jouw klant?
Vrouwen die niet in balans zijn. Dus rond 40, denk ik, in vooral die leeftijdsfase. Kinderen net middelbare school of net school, nog wat lagere school. Weer aan het dubbelen over wat ga ik nou doen met mijn werksituatie. Ga ik daar nou wel weer tijd in steken, niet tijd in steken? Hoe doe ik dat dan? Die fase.
Nou ja, goed, je bent al een heel eind, dus dat is al goed. En als je al in gesprek bent met die klant, je hebt al klanten op dat gebied, dan kun je natuurlijk vragen waar ze mee zitten en daar artikelen over schrijven.
Ja.
Dat is het meest makkelijk wat je kunt doen.
Goed, dankjewel.
Oh, oké, door naar de volgende. Roy. Daar ben je, Roy. Kijk of de microfoon werkt. Hallo Roy. Ja, dat werkt. Tenminste, ik hoor hem maar ruis. Ik kan je niet horen, Roy. Wat heeft de voorkeur? Een pagina maken vanuit een persoonlijk profiel of een aparte bedrijvenpagina op Facebook? Het is in principe heel eenvoudig. Zoals Facebook het wil en zoals ik ook denk dat het meest slim is om te doen, is dat je ervoor kiest om een persoonlijk profiel aan te maken die je zelf bent. Dat is uiteraard gewoon je voor- en achternaam, dus niet je bedrijfsnaam aangekoppeld, dus ja, puur jouw voor- en achternaam. Dat is met wie jij met je vrienden, met je familie communiceert. En dat kunnen ook klanten tussen zitten, dat is een beetje hoe je daarmee omgaat. Het ligt ook een beetje aan hoe groot je bedrijf is. Maar als je communiceert vanuit je bedrijf, dus je doet informatie vanuit je bedrijf die voor je klant interessant is, en je doet af en toe een marketingactie, dan doe je dat op je pagina. En wat je dus doet, is je logt in met je persoonlijk profiel en je maakt dan een pagina. Dus in principe is die pagina gekoppeld aan je persoonlijk profiel. Dus dat is hoe je de scheiding maakt. Ik hoop dat het duidelijk was. Oké, zegt hij, dus dat is goed. En dan hebben we hier Karen. En ze zegt, ik heb LinkedIn Premium en ik doe er nog niet zoveel mee. Even kijken of ik Karen de microfoon kan geven. Want daar staat in principe geen vraag, dat maakt niet uit. Dus ik kom op naar Karen, ja, hier. Karen, hallo Karen. Nee, ik hoor helemaal niets. Dus ik neem aan dat ze geen microfoon heeft. En dus het is gewoon een opmerking. Ik heb LinkedIn Premium, maar dat doet niet zoveel mee. Nou, je hebt niet per se LinkedIn Premium nodig om heel veel te netwerken. Met LinkedIn Premium kun je wel heel gemakkelijk bijvoorbeeld kijken wie jouw profiel heeft gezien en die dan daardoor benaderen. Dus dan kun je zien, er zit daar misschien mijn klant tussen en die kun je actief benaderen. En je kunt mensen gemakkelijker uitnodigen en vragen stellen doordat je e-mail kunt sturen. Dus je hoeft niet eerst een verbinding te hebben om een e-mail te sturen. Het meest belangrijke om actief te worden in LinkedIn is dat je in de groepen, en dan ga je maar in een paar groepen, dat je in groepen aan de slag gaat met mensen verhelpen. Dus je probeert als jouw ideale klant in zo'n groep een vraag stelt, in die groep die ideale klant verder te helpen. Dat betekent niet dat je gelijk zegt, ik heb een dienst daarvoor om jou te helpen. Nee, dat betekent dat je ze uitlegt wat ze moeten doen om dat probleem te lossen. Zo komen uiteindelijk mensen bij jou en krijgen dan vertrouwen in jou. Op welk platform moet ik adverteren voor senioren, zegt Rink Schepers. Ik moet zeggen dat ik daar niet 1, 2, 3 een antwoord voor heb. Ik denk dat het meest logisch is. Nou, een van de dingen die je natuurlijk kunt doen is kijken naar Facebook. Facebook geeft je een ideale gelegenheid om jouw doelgroep te targeten, zo klein mogelijk te maken. Dus je kunt instellen in welke leeftijdscategorie bijvoorbeeld jij wilt adverteren. En daarmee sluit je een heleboel dingen uit. En dat betekent dat je heel gericht adverteert en daar ook minder geld kwijt bent. En het andere wat ik zou doen, want ik weet niet of er hele specifieke platformen zijn die groot zijn voor senioren, maar je kunt kijken in fora. Er zijn wel veel fora waar natuurlijk ouderen in aan de slag zijn. En op, klinkt misschien vreemd, ook op Hives zijn denk ik nog best veel ouderen actief. Als je kijkt over adverteren, dan zou ik eens denken aan en dan kijk je naar kliks en naar bereik. Dan zou ik kijken naar Facebook om daar eens een test te doen. Want ook het aandeel van ouderen op Facebook is aanzienlijk. En dat betekent uiteindelijk overigens ook dat de jongeren steeds meer afhaken overigens. Wat was het programma voor de berichten in een e-mailbox, vraagt Gerrit verder. Dat was Aweber. Dat heet, dat zal ik op het scherm laten zien, dat is makkelijker. Kijken, doe ik dat het beste? Ik kan het scherm niet zetten. Aweber. Het is deze software, Aweber Communicator, dat is een Amerikaans bedrijf. Dus alle communicatie, je ziet iets ook in het Engels, uiteraard kun je e-mails gewoon in het Nederlands schrijven. Wil je nou een Nederlandse oplossing, dan is Autorespond een hele goede oplossing. Autorespond is eenzelfde soort dienst. Ook werkt met e-mails die je kunt sturen, maar je kunt ook autoresponder sturen. Als iemand zich inschrijft bij jou, bijvoorbeeld omdat ze een cursus van je willen volgen, dan kun je, zeggen, ik wil een cursus in 5 delen en dan maak je 5 autoresponders waarmee je automatisch 5 e-mails stuurt. Iemand zegt zoals ik heb meegedaan aan jouw training. Die kreeg 10 video's en dat gaat ook via e-mail. Dat doet niets en dat gaat allemaal automatisch. Ik heb dat 1 keer dat gaat automatisch. Oké. En Dick Schuur vraagt, is het handig om verschillende niches naast elkaar te hebben? Ik kan namelijk voor mezelf wel 2 of 3 niches bedenken waarin ik waarschijnlijk een van de weinigen ben. En even kijken. Dick, je bent hier. Hallo Dick. Heb je de microfoon aan? Kan ik je verhoren? Nee, ik hoor niks. Ja, dat kan. Die vraag die komt vaker. Mensen hebben meerdere doelgroepen waarvoor ze echt aan de slag willen. En het slimme is dat je ervoor zorgt dat je al die doelgroepen netjes naast elkaar definieert. Dus eigenlijk maak je voor elke doelgroep maak je een ideale klantprofiel. Je maakt daar een profiel van. Waarin duidelijk is, oké, dit is mijn ideale klant, die wil ik binnenhalen. En daarin is niet een vrouw van 45 tot 55, maar in principe zou je beter kunnen zeggen, het is een vrouw van 45. En hoe kleiner je dat maakt, hoe nauwkeuriger het wordt, hoe makkelijker het wordt voor jou om die voor die ideale klant te schrijven. En dus krijg je een andere avatar of ideale klantprofiel voor een andere niche. En dat is goed om te doen, dat zorgt voor duidelijkheid, dat als je op één platform werkt, dat je weet, oké, ik praat in dit geval tegen Lisa, zit je op een ander platform, dan weet je, oké, ik praat in dit geval tegen Erik. Het enige nadeel is, laat ik anders zeggen, mijn advies is in zo'n geval altijd, ga in eerste instantie voor één niche, zodat je weet, dit is wat ik allemaal moet doen, ik moet een profiel maken, ik maak een platform, ik maak die nieuwsbrief oplossing, ik zorg ervoor dat ik op de juiste sociale netwerksite ben. Doe dat in eerste instantie goed. Loop dat eenmaal, dan kun je starten aan de tweede niche. Dus dat is van belang. Als je ze allemaal tegelijk begint, en je praat ook zelfs om 2 of 3, dat betekent gewoon dat je werk verdubbelt of verdrievoudigt. En dat betekent voor de meeste mensen dat het na verloop van tijd tot de conclusie komt dat ze eigenlijk in alle niches niet geslaagd zijn. En dat ze eigenlijk te weinig tijd besteedt aan die niche. Want het kost namelijk tijd om je klant te leren kennen, bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat, dat je weet welke problemen je klant heeft. Nou, dat soort dingen kost gewoon tijd. Dennis de Jong. Even kijken of ik Dennis verstandig kan maken. Dennis de Jong is daar. Hallo Dennis.
Hallo.
Stel je vraag eens.
Ja. Hoe onderscheid je je tussen alle andere Facebook-mede-collega's die hetzelfde aanbod hebben qua producten en ook nog bovendien ook nog in dezelfde regio zitten?
Ja, dat begint
zelf
met...
in de... Oh, sorry.
Ja, niet zo
zelf
maar.
In de schoonheidsbranche. Onze branche zit redelijk actief op Facebook. Ik heb 600 mede-collega's alleen in mijn stad. En hoe ga ik daarmee om?
Nou, het punt is, als je jouw niche... Ik doe even je microfoon aan, ik hoor een echo en dan zal ik je vragen, dan kom je terug. Als je je niche heel erg duidelijk aanscherpt, heel klein maakt, dan in principe heb je dan eigenlijk bijna geen concurrenten meer. Op het moment dat je zegt dat je in de schoonheidsbranche bent, dat je een schoonheidsspecialist bent of dat je een masseur bent, dan heb je heel veel concurrenten, want veel mensen zeggen dat ze hetzelfde doen of hetzelfde zijn. En hoe kleiner jij je deelgroep maakt, hoe duidelijker je erin bent wie jij precies als klant wil, hoe makkelijker het wordt om precies die producten te maken die jouw klant nodig heeft. In plaats van even uit te gaan, ik ben een schoonheidsspecialist en ik heb deze oplossing.
Oké, dankjewel.
En dus, dat is voor veel mensen is dit een lastig aspect. Want bijvoorbeeld, ik ben een kapper, zeggen ze. En er zijn gewoon heel veel kapsalons in Doetinchem waar ik woon. En dat klopt. En toch zit er wel een onderscheid in. De een die doet het op prijs, de ander doet het op kwaliteit. Maar de meeste mensen hebben nog steeds dezelfde klant. Ze zeggen altijd, oké, ik ben een kapper, dus wie op mij afkomt en wil zich laten knippen, dat is mijn klant. Maar als jij vooraf zegt, nee, ik kies ervoor bijvoorbeeld alleen maar oude dames als klant. Die mensen die regelmatig naar de kapper gaan, willen dat haar er goed uitzien bij de feestdagen, allemaal dat soort voorwaarden gedefinieerd. Dus ik kies ervoor om 65 plus dames als klant te hebben. Deze mensen hebben hele andere wensen in hun knipstijl, maar in ook in de kapsalon en in hoe ze benaderd worden dan een jonge moeder. Of als ze een kapsalon hebben alleen maar voor kinderen, ik zeg maar even wat. Maar je ziet dat de meeste mensen denken in dit verhaal, of de meeste bedrijven denken in dit verhaal in op een traditionele manier. Zij zien kapsalons om hen heen en zij conformeren zich aan de stijl die iedereen herkent. En kiezen dus niet voor een specialisatie, maar trekken iedereen aan en hebben daardoor dus meer concurrenten. En datzelfde geldt in mijn optiek ook in jouw branche. En nou kan ik die microfoon niet meer openzetten. Oké. Dat is even een storing.
Unmuted.
Ja.
Ja, nee, dankjewel.
Oké, hartstikke mooi. Even kijken. De volgende vraag. Naar beneden. Hoe bereik je nieuwe mensen, zegt Suzanne. Even het lijstje zoeken. Suzanne Duipers. Hallo Suzanne.
Hallo.
Stel je vraag eens.
Ik wil graag weten hoe je nieuwe mensen bereikt. Op wat voor manier je dat voor elkaar kunt krijgen.
En wat zijn voor jou nieuwe mensen?
Mensen die niet in mijn stand zitten van mijn maillijst. Die niet gelinkt zijn bij mijn Facebook of LinkedIn.
Mm-hmm. Heb je een duidelijke definitie van je doelgroep?
Ik heb bijvoorbeeld voor mijn workshops wil ik mensen tussen de 20 en de 60 kunnen bereiken. We geven workshops intuïtieve ontwikkeling, edelstenen en chakra's. Dus daar zoek ik dan mensen voor om die te kunnen bereiken. Maar ik wil ook graag dat mensen bijvoorbeeld weten dat ik hoogsensitieve mensen begeleid. Dus dat is weer gericht op kinderen. Dus ja, het is eigenlijk best wel breed wat ik dan voor mijn bereik wil, maar wel op aparte vlakken.
Ja, en doordat je het zo breed maakt, maak je het voor jezelf voor een deel lastig. Aan de ene kant is het makkelijk, want je hoeft niet zoveel te kiezen. Maar aan de andere kant is het lastig, want je weet niet exact wat het probleem is van je klant waar je op kunt concentreren. Laten we gaan, de hoogsensitieve kinderen. Dat is het voorbeeld waar je aan werkt. Hoe zorg je ervoor dat je nieuwe mensen aantrekt? Nou, dat is op zichzelf niet zo heel ingewikkeld. Je zorgt ervoor dat je op site een plek hebt waar je heel gemakkelijk artikelen kunt publiceren en ook in een redelijk hoog tempo kunt doen. En wat je doet is artikelen schrijven die precies het probleem van dat hoogsensitieve kind aanpakt. Waar het laat zien waardoor het ontstaat, wat er gebeurt met zo'n kind, hoe je dat kunt voorkomen, hoe je kunt verminderen. Allemaal tips geven om die klant te bereiken. Maar wat gebeurt namelijk? Ouders die een hoogsensitief kind hebben, die gaan op zoek naar een oplossing voor dat probleem van hun kind. Of die gaan op zoek naar informatie over dat probleem van hun kind. Dus zij gaan op zoek in de zoekmachine in Google naar een oplossing van dat probleem. En op het moment dat jij dus daar veel over schrijft, dan zorgt de zoekmachine ervoor dat jij zichtbaar wordt in de zoekmachine. En op dat moment komen ze op het platform. Als je op het platform, je power platform zou noemen, als je daar zichtbaar maakt, dat mensen zich heel gemakkelijk kunnen abonneren op jouw e-mails net laten zien, ja, dan krijg je zo heel gemakkelijk nieuwe mensen in je lijst. En hetzelfde geldt in principe voor Facebook. Op het moment dat jij een pagina maakt waar je heel duidelijk maakt dat deze pagina zich concentreert op kinderen die hoogsensitief zijn. En dan zou je nog dat verder kunnen aanschrijven. Je kunt dan zeggen basisschoolkinderen die hoogsensitief zijn. Dan kun je daar alleen maar artikelen over dat onderwerp schrijven. En dan wordt het ook makkelijker voor mensen om zo'n pagina te starten te volgen. Want zij zien daar continu interessante artikelen voorbij komen die hun verder helpt in dingen bedenken voor een kind. Waardoor dat probleem zich vermindert voor dat kind.
Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk wel een breder iets, dus het is heel moeilijk om terecht op één specifiek iets. Ik begeleid ook mensen die inderdaad richting een burn-out gaan, of die het even niet meer zien zitten, of die gewoon een spirituele ontwikkeling willen doormaken en niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Dus voor mij is het heel moeilijk om op één punt alleen te focussen.
Maar nee, het is niet moeilijk, maar het is wel lastig. Ik snap dat het lastig is. Want het gaat over kiezen. Betekent, op het moment dat je kiest, betekent dat je op het andere moment iets moet loslaten wat je nu doet. Maar hoe meer je dat kiest, hoe kleiner je dat maakt, hoe gemakkelijk het voor je wordt om uiteindelijk die klanten aan te trekken. En uiteindelijk is dat wat ik graag wil dat je bereikt, is dat je klanten aantrekt. Dat het makkelijk wordt dat je klanten krijgt. En dat kun je eigenlijk het meest makkelijke bereiken door ervoor te zorgen dat je dat zo klein mogelijk maakt. De andere oplossing uiteraard, want je ziet natuurlijk de grote voorbeelden zoals Albert Heijn of een benzinestation, die zijn natuurlijk heel breed georiënteerd. Maar zij spenderen enorm veel geld aan promotie en marketing voor te zorgen dat hun merk en hun producten opvallen, zodat als je in het moment dat je in de winkel bent, dat je eraan denkt dat je een product koopt. Maar de meeste van ons, de mensen, daar ga ik even vanuit, hebben niet zo'n marketingbudget om dat te realiseren. Dus dan is de andere oplossing is ervoor te zorgen dat je juist jouw doelgroep zo klein mogelijk maakt. En veel mensen zeggen, ja, maar ik kan heel veel. En dat snap ik. Ik kan ook heel veel. Maar het gaat er niet om wat je kan. Het gaat erom dat je het beste kunt voor jouw ideale klant. En je daar concentreren.
Oké, dankjewel.
Oké. Even kijken, Maruska. Maruska. Maruska Ellen. Ja. Maruska, je bent ja, goed zo. Stel je vraag.
Nou, ik heb naar aanleiding van de vorige keer mijn doelgroep aangepast. En mijn vraag is of het klein genoeg is. Mm-hmm. En de vraag wordt ook al een beetje beantwoord in de vorige vraag. En ik heb nu omschreven als ik help moeders rust, harmonie en welzijn te creëren bij zichzelf en hun kind. En de kinderen van 6 tot en met 12 jaar leer ik hoe om te gaan met hun boosheid, verdriet, angst en op hooggevoelig zijn. Mm-hmm. Maar de vraag wordt al soort vanzelf beantwoord. Dat ik denk, ja, dat is nog niet specifiek genoeg waarschijnlijk.
Ja. Nou ja, dat is goed dat ik het zelf heb.
Nee, kom maar op.
Nou ja,
nee, dit is dus...
Het is natuurlijk anders als je praat over de rust van de moeder of praat over de rust van het kind. En je zult het moeten uitzesten wat het beste werkt voor jou. Maar mijn gevoel zegt dat de gemiddelde moeder meer geïnteresseerd is in de rust van het kind dan in de rust van zichzelf.
Ja, terwijl het in de praktijk het grappige is dat het andersom is. Als de moeder rustig is, is het kind vanzelf ook rustig.
Klopt, maar dat is wat jij weet.
Juist.
En wat je dus doet is die expertise gebruiken, jouw kennis gebruiken om ervoor te zorgen dat wat de klant niet weet, om ze daar dus in te helpen en te laten zien hoe het werkt.
Dus eigenlijk wat jij zegt is dat als ik het met focus op de kinderen, daar zit altijd een moeder aan vast. Dan.
Ja. Het voorbeeld waar ik enorm van houd en dat ik ook heel vaak gebruik, dat is Sisa Milan, de dog whisperer. En overigens dat geldt ook voor hoe is het weer, de nanny of weet dat die dame kan weer.
Ja, de Jody, hoe heet het? Jody,
ja. Ja, die gezinnen bezoekt. De bezitters van de hond zeggen dat de hond een probleem heeft. De hond is druk, is wild, is agressief, bla bla bla. De hond heeft probleem. Dus wat doet die bezitter van de hond? Die zoekt in de zoekmachine naar een oplossing voor het probleem van die hond. En datzelfde geldt ouders die zeggen dat ze een probleemkind hebben. Die zoeken op internet naar een oplossing voor hun probleemkind. En wat zie je Sisa Milan en Nanny doen? Zij begeleiden de ouders of de hondenbezitter in de verandering van zichzelf.
Ja, ja, ik snap. Maar ja, dat is ook wat ik doe, maar inderdaad, hoe vertaal je dat?
Nou ja, het punt is wat je dus gewoon ziet, en dat zie je heel duidelijk bij Sisa Milan. Als je gelijk inschiet met van jij bent het probleem, en we moeten jouw probleem aanpakken, dan zie je dat iedereen met de hak in de zand gaat.
Ja, nee, die ken ik. Nee, daarom had ik hem omgevormd. En mijn vraag is dan nog specifiek met die kinderen. Zou je dan, want je hebt, kinderen hebben zo allemaal boosheid, verdriet of angst en, en sommigen zijn hooggevoelig. Zou je daar dan ook nog specifieker en kleiner maken? Met die hyperspecialisatie?
Nou ja, ik denk dat het goed is om te zorgen dat, want je moet de woorden weten en dat is iets wat je gaat fijn slijpen, zeg maar, de komende tijd.
Yeah.
Je moet de woorden weten op die ouders zoeken. Wat is het meest extreem probleem waarop zij zoeken, waar ze het meest naar zoeken, wat zij ervaren als probleem. Het kan zo zijn dat ze bijvoorbeeld niet zoeken op hooggevoelig, omdat het woord op dit moment niet in hun vocabulaire voorkomt, omdat dat iets is wat je zegt als je ervaringsdeskundige bent. Maar op het moment dat je gewoon zoekt van ik heb een kind. En ja, mijn kind is hartstikke druk. Hè, ja. Dat is een woord wat in mij opkomt. Ja. Dan ga je daar naar op zoek. En wat je dan het beste kunt doen, uiteindelijk is natuurlijk zeggen, ja, ik help ouders, of ik help kinderen van 6 en 12 die druk zijn.
Mm-hmm.
En als, ja. Als je die woorden gebruikt, dan snap je, als ik als ouder zoek in Google in de zoekmachine, ik zoek naar, we hebben een heel druk kind, dan komt jouw zoekwoord en jouw artikel komt naar boven op het moment dat zij op die zoekwoorden zoeken.
Ja.
En dat is precies wat je wil doen.
Ja, dan is hij nog specifieker dan de vorige keer. Want ik had het, naar aanleiding wat je zei, getest op in mijn omgeving.
Mm-hmm.
En toen kwam ik meer op dit uit. En toen dacht ik, ja, en toen hoorde ik net de andere vraag. Toen dacht ik, oh, dat is het toch niet helemaal. Ja, is goed. Ik weet genoeg. Dankjewel. Okay, ik ga dan weer aan de slag.
Yes, hartstikke mooi. Krasita. Ik zal het vast niet goed uitspreken. Nee, we gaan even opzoeken. Daar ben je. Daar ben je. Kijk of het microfoon werkt. Hallo, Krasita. Krasita, hoe spreek je het uit?
Krasita.
Krasita, oké. Dat was dus niet eens zo slecht als ik zei. Stel je vraag.
Nou, ik heb mijn vraag al gesteld.
Ja.
Om in te tikken. En indirect heb je mijn vraag ook al beantwoord.
Oké.
Okay. En mijn vraag was gericht op, zeg maar, wat te maken met doelgroepen. Kies ik eerst voor het een of het ander? Kan ik het beide tegelijk doen? Maar iemand anders had zo'nzelfde vraag al gesteld.
Ja.
Dus ik ben perfect nu. Dankjewel.
Oké, hartstikke mooi. flip dat nog de opvolgende vraag. Even kijken of ik flip een vraag nog kan. Privé veel volgers die ook makkelijk uitgewerkt worden, die volgen allemaal niet mijn pagina. Die volgen die pagina heb ik ook wel aangemaakt. Ik wil nog steeds van uitpersoon veel naar pagina linken. Ja, dat is een lastige flip. Voor duidelijkheid, wat er natuurlijk gebeurt, mensen zoeken op je naam, vinden je in Facebook op je naam en proberen vrienden met je te worden in jouw persoonlijk profiel, omdat ze je pagina bijvoorbeeld niet vinden. De dingen die je daarbij kunt gebruiken, flip design en voor anderen uiteraard natuurlijk ook, is bijvoorbeeld door je paginanaam ook je eigen naam in te verwerken. Dus op het moment dat mensen zoeken in Facebook op een zoekmachine, naar jouw naam, dan komt niet alleen je persoonlijk profiel naar voren, maar dan komt ook je pagina naar voren. Dus dan wordt het gemakkelijker om voor mensen om die pagina te liken. Het andere wat je kunt doen, is als mensen een vriendenuitnodiging aan je sturen en jij kent ze niet, ze zijn dus geen echte vriend van jou, dan kun je zeggen, ik accepteer die uitnodiging niet, maar ik stuur de mensen even een berichtje dat het voor hen gemakkelijk is om jouw pagina te volgen, zodat je ze niet accepteert als vriend, dan zullen ze ook nooit in je persoonlijk profiel komen. Maar dan zorg je ervoor dat ze uiteindelijk vanaf het begin gelijk worden doorgesluist naar je pagina. En als je nu al veel vrienden hebt die je hebt geaccepteerd, omdat ze eigenlijk niet een persoonlijke vriend waren, maar een klant of een doelgroep in je doelgroep zitten, ja, die kun je een paar keer vragen om om te schakelen en dan kun je ermee stoppen. En uiteindelijk wat je kunt doen is die mensen ontvrienden. En wat je daarnaast nog kunt doen, is ervoor zorgen is dat je Facebook heeft natuurlijk wel in je persoonlijk profiel een soort volgstand, een soort RSS voor je persoonlijk profiel. Iemand kan dus de openbare berichten die je deelt op Facebook, dus die niet alleen voor je familie of je vrienden zijn, maar die openbaar zijn, die kun je ook delen en die kunnen mensen dan volgen. Dus dan zijn ze geen vriend van je geworden, maar kunnen ze wel jouw berichten heel gemakkelijk in hun tijdlijn zien. Gerrit vraagt even over Facebook. Is het wel raadzaam dat klanten alle onzin zien die mensen op je persoonlijke Facebook zetten? Nou ja, dat is de goede vraag. De vraag is natuurlijk, als iemand op je persoonlijke Facebook zet, betekent het over het algemeen dat ze je vriend zijn om die bericht ook werkelijk te kunnen zien. Overigens, als ik naar mijn persoonlijke profiel kijk, dan wordt eigenlijk nooit onzin op geplaatst. Het ligt ook een beetje aan de mensen wie accepteert die dat soort berichtjes plaatsen. En als je dat niet wil hebben, kun je uiteraard zeggen dat dat niet kan. Je kunt het uitzetten in de instellingen. En als mensen dat doen en je wilt wel aan het staan, kun je zeggen, ik heb dit object liever niet. Dus ik ontvriend die persoon of ik geef ze even een mededeling om dat niet te doen de volgende keer. Zodat je berichten van dit soort voor jou onzin zoveel mogelijk vrij houdt. Ik moet zeggen, ik heb daar nauwelijks last van. Mij bijvoorbeeld, ik accepteer ook geen uitnodigingen om met spelletjes met mensen mee te doen. Al die uitnodigingen van spelletjes, die blokkeer ik allemaal, zodat ik nooit die uitnodiging meer terugkrijg. Mijn persoonlijke profiel voor iedereen openbaar gezet en persoonlijke info kinderprofiel niet op Facebook gezet. Wel een beetje wat persoonlijke dingen, zodat het wel persoonlijk blijft. Maar dat precies, dat kun je ook doen, Flip. Je kunt ervoor zorgen dat je persoonlijke profiel heel openbaar is, maar dat je uiteindelijk niet veel met familie en vrienden daarin aparte dingen communiceert. Je kunt daarnaast groepen maken, lijsten maken in Facebook. Bijvoorbeeld een lijst familie. Dus als je een berichtje deelt, kun je het publiek delen, dan kan iedereen het zien. Maar je kan ook een berichtje delen alleen aan de lijst familie. En zo kun je toch nog ook weer op je persoonprofiel berichten scheiden die voor een bepaalde doelgroep worden gezien of niet. Kun je op Facebook tabbladen, even kijken, die is al weg in Captain, ik beantwoord haar vraag toch even. Kun je op Facebook ook tabbladen maken, zoals bijvoorbeeld een inschrijfformulier, uitleg en zo toevoegen? Ja, dat kan. Alleen heet het dan niet meer echt tabbladen tegenwoordig, dat was vroeger, heette dat zo. Het zijn deze toepassingen die je ziet. Je kan dit soort icoontjes, en dat zijn toepassingen, toevoegen, waarmee je mensen dus iets speciaals kunt laten doen. In dit geval zie je er maximaal 4 gelijk op de pagina, waarvan 1 links foto's, die staat altijd vast staan, dus die kun je niet aanpassen. Daarnaast heb je 3 vrije, dus je kunt daar kiezen wat je wil laten zien. Bijvoorbeeld hier kun je dus de e-mail sign-up doen. Dan moet ik zeggen dat deze niet super, dus dit wil ik heel graag nog een keer verbeteren. Ik vind dat ik het hier ietsje beter heb gedaan. Bijvoorbeeld door dit te doen, hè, dus lees mijn blog staat hier, of abonneer nu op gratis tips. Dus dit soort applicaties kun je toevoegen waardoor je mensen kunt laten inschrijven, je nieuws bijvoorbeeld. Is het nuttig om voor het promoten van workshops te adverteren op Facebook, vraagt Suzanne. Ik zal eens even kijken of Suzanne... Kijk eens, daar ben je. Het microfoon werkt van Suzanne. Hallo Suzanne.
Ja.
Ja, je bent bestaanbaar. Is het nuttig om voor het promoten van workshops te adverteren op Facebook? In principe kun je voor alles adverteren op Facebook. Wat je het meest handige kunt doen, is het volgende. En ga ik even, als je op het scherm kijkt, dan zie je dat. Is als je een bericht plaatst, en dan heb je, dit is een gewone bericht die ik geplaatst heb, die je ziet, van Rachel. En je kunt zo'n bericht dus boosten. En dus je kunt zo'n bericht een veel groter bereik geven dan alleen de mensen die de pagina volgen. Zoals je hier ziet, als ik het bericht wil promoten bij de mensen die mijn pagina al leuk vinden en hun vrienden. En ik wil een 16.000 tot 380.000 mensen bereiken, dan kan ik hier $30 aan besteden, of €30 aan besteden en dan heb ik daar een dag profijt van. Maar je kan, zoals je kunt zien, je kan hier het bereik helemaal variëren en je kan er alles mee doen. Maar je kan ook... Je kan ook, en dan doet hij wat ik wil, ja, je kan hier dit ook, zie je, je kan dit ook definiëren wat je precies wil. Hè? Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil graag, dit is zo'n ingesteld, heb ik al eerder zo gedaan, ik wil graag alleen dames in Nederland tussen 30 en 50 jaar, en dus wordt je bereik veel groter, maar dat betekent ook dat die minder specifiek wordt. Dus het is van belang dat je weet, wie is de doelgroep van deze workshop? En ja, kan ik die zo nauw mogelijk definiëren? Hoe nauwer ik dat maak, wie daar de doelgroep van is, hoe makkelijker het wordt om te adverteren en hoe minder geld het je hebt en het kost daardoor.
Okay.
Want je kan wel denken, ik wil een heel groot bereik, dus ik wil, net als een krant, ik wil gewoon dat 100.000 mensen dit in hun nieuwsoverzicht gezien hebben. Maar de kans dat daar dus mensen tussen zitten die werkelijk geïnteresseerd zijn in je workshop en die je al kennen en die je al vertrouwen om zich in te schrijven in die workshop, die is behoorlijk klein. En dus hoe meer je adverteert in een netwerk van mensen die je al kennen, die weten wat je kunt, hoe groter de kans wordt als je adverteert en mensen die advertentie zien, dat ze doorklikken naar advertentie om te kijken, oké, wat voor een workshop is dat werkelijk?
Oké.
Mensen gaan... ga niet vanzelf jouw workshop volgen als je nog nooit iets van ze hebben gehoord. Want we hebben geen idee wie jij bent en hoe goed je bent en wat je doet. Dus de kans dat iemand dat gaat doen die nog nooit heeft gesproken of nog nooit heeft iets heeft gezien van jou, die is heel erg klein.
Mm-hmm. Maar is het dan verstandig om juist niet te veel informatie te geven als je een workshop wil promoten, zodat ze toch ook naar je site gaan? Of zeg je dan...
Nee, je moet altijd zoveel mogelijk informatie geven.
Mm-hmm.
Hoe minder je weggeeft, hoe onduidelijker het wordt. Want het punt is natuurlijk, het liedje van jouzelf, hè, dat zit al heel erg in je hoofd. Jij weet heel erg goed wat je doet, waar je goed in bent, wie je helpt en welke oplossing je daarvoor hebt. Maar dat liedje is bij andere mensen niet bekend. Het melodietje speelt in je hoofd en je denkt dat melodietje dat kent iedereen toch onderhand wel. Nee, dat is niet zo. Iedereen die je nu voor de eerste keer tegenkomt, misschien zelfs voor de derde keer tegenkomt, die kent dat melodietje niet. En dus die moet je opnieuw uitleggen wat er gebeurt. Dus als jij een promotie maakt voor een workshop, dan moet je goed vertellen wat er in de workshop gebeurt. Maar veel belangrijker, dus veel meer dan de inhoud, vertel je vooral wat bereik ik met de workshop. Dus waar sta ik nu? En wat is het resultaat als ik de workshop heb gevolgd? Dat is het allerbelangrijkste wat je moet leren.
Hele goeie, heb ik nog nooit gedaan.
Ja, want de inhoud, dat is als ik al overtuigd ben dat ik het wil gaan doen, dan wil ik weten wat de inhoud is. Maar daarvoor heb ik nog geen enkele reden om iets ernaar te kijken als ik niet weet, oh ja, als ik dit doe, dan verandert er iets essentieel in mijn leven wat ik ook morgen moet aanpakken. Want dat is het punt waar we krijgen heel veel informatie op ons af. Elke dag zien we duizenden advertenties. Maar het gaat erom dat als je iemand wil raken en je wilt daar resultaat uit halen, dan moet je ervoor zorgen dat je iets raakt waar ze ook morgen actie, of liever nog zelfs nu, actie willen ondernemen. Als je niet iets raakt waarop zij nu actie willen ondernemen, dan ga je in principe verloren. Want wat gebeurt er dan? Dan denk je, oh ja, daar kijk ik volgende week nog wel een keer naar. Dat zie ik nog wel een keer. En dat gebeurt dus niet.
Nee.
En het vervelende aan het verhaal is niet alleen dat ze dus geen klant worden, want dat is natuurlijk wat je graag wil. Je wil graag dat ze klant worden. Maar het andere wat je dan graag wil, is dat je wil graag mensen helpen. Je wil graag dat ze beter worden, of dat hun probleem overgaat, of je wilt iets veranderen in hun leven. Dat is wat je graag wil. En dus als je dat wil bereiken, dan moet je ervoor zorgen dat dat bij hun direct duidelijk is, oké, als ik dit ga doen, dan gaat dat en dat veranderen. En dan moet dus iets zijn wat hun nu dus pijn doet.
Ga ik gelijk mee aan de slag straks, dankjewel.
Oké. Even zien. Nou, bent. Even de microfoon. Yes. Joker ten kate, Joker. Joker, ja, daar ben je. Hallo Joker.
Hallo Joker. Hallo, ik weet eigenlijk niet of ik wel een microfoon heb.
Ja, ik hoor je, dus je hebt een microfoon.
Oh. Nou, een leerzaam iets dit. Ik twitter het net de lucht in. Ja, wat was mijn vraag?
Ik geef trainingen aan kraambezorgen en ik wil de verloskundige huisartsen. Je hebt een microfoon.
Ik heb al een niche gekozen. Ik deed eerst op de moeders. Ik coach moeders één op één in de thuissituatie als ze een postpartum depressie doormaken. Of geen roze wolk ervaren. Daaruit is voortgekomen dat mensen mij om een training hebben gevraagd of ik dat wil ontwikkelen. Dat heb ik gedaan. En ik geef hem dus nu aan kraamverzorgsters. Maar hij is heel breed en heel interessant voor meer doelgroepen. Maar kan ik me dan beter toch concentreren op eerst één doelgroep? En dan komt de rest vanzelf? Of kan je het breder wegzetten?
Ik zend nu even je microfoon uit, want ik hoor mezelf nog eens terug. De focus op de kraamverzorgers, dat lijkt me in eerste instantie gewoon een hele mooie, duidelijke focus. Het is een eindig aantal mensen die er werk doen. Het zijn mensen die er professioneel mee bezig zijn, die zijn geïnteresseerd en die willen betalen voor wat je doet. Die willen daar meer over leren, die willen begrijpen de problemen, die willen daar hun moeders waar zij zijn bij helpen. Dus het is heel erg duidelijk. En het voelt naast wat er kan gebeuren, en misschien is dat handiger dan het verbreden in de doelgroep. Dus ervoor te zorgen dat je de doelgroep zo duidelijk houdt, maar dat je je verbreedt in het aanbod wat je doet. En dus kijk wat bijvoorbeeld er nog meer speelt rondom het onderwerp bij die mensen. En kijk wat je daarmee kunt doen. En in plaats, en je hebt nu één workshop, dus ik zal het niet van zo opzetten. Maar je kan misschien bedenken, kan ik daar begeleiding bij doen? Hè? Want een training doen is één, maar kan ik misschien mensen in een bepaald traject voor een bepaalde duur begeleiden? Het voordeel daarvan is als je namelijk dit doet, bijvoorbeeld in groepen, of je doet het één op één, is dat je product weer duurder kan maken. Hè? Dus je kunt uiteindelijk aan de bovenkant daardoor uitbreiden. En dat is het makkelijker voor jou. Dus in plaats van je doel uit te breiden, kun je beter je productaanbod uitbreiden op dit probleem. Want daardoor kun je uiteindelijk meer verdienen. En je kunt mensen ook beter helpen, want een training volgen is stap 1. Maar mensen werkelijk helpen betekent dat je vaak voor een langere periode gewoon intensief begeleidt. En dan gaat echt die training werken. Is dat helder?
Dat is helder, ja. Ik ben dan best wel goed op de goede weg, ja.
Ja.
Want ik ben dus bezig met dat verbreden van dat product en dat aanbod te vervolgen. En ja, ik denk dat ik het ook wel wat duurder in de markt mag gaan zetten. Maar goed, dat kan wel met januari, mooi. Nee, dankjewel, het is helder.
Voor de duidelijkheid, je hoeft echt niet te wachten op januari, hoor.
Nee, maar ik heb er nu een aantal weggezet. Ik kan het natuurlijk niet opeens nu gaan verhogen.
Nee, maar anders had je niet opnieuw gezet, dan kun je al niet meer verhogen.
Ja, dat is waar. Dat doe ik ook. Dus, oké. Dankjewel.
Karen vroeg nog een keer achteraan, hoe is jouw ervaring met AdWords op Google? Ik doe daar eigenlijk niets mee. Dus ik heb daar geen ervaring in. Wat ik weet, wat ik zie van anderen, helpt het. Het helpt om ervoor te zorgen dat je meer verkeer krijgt naar je site. Maar je moet het wel op een slimme manier toepassen. Je moet bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je ook daar weer een heel goed gekozen doelgroep hebt, zodat je weet welke woorden zoeken ze op. Zodat je op dat moment scoort op die woorden en die mensen gelijk begeleidt naar een aparte pagina op je website, waar zij meer informatie krijgen over wat ze zoeken. Maar dan op de woorden waar ze gezocht hebben. En wat er vaak gebeurt, wat hier vaak misgaat, is dat de doelgroep is te breed. De woordkeuze die je hebt gekozen zijn vaak niet perfect. En mensen worden begeleid naar de homepage van de website. En dan moet de bezoeker maar zelf weer uitzoeken waar moet ik nu terecht. Het is dit AdWords werkt beslist. En ik ga ook echt nog meer aan de slag, want ik wil dat ik mijn bereik nog vele malen groter maak. Ik wil nog veel meer mensen mee helpen. En daarbij zullen adverteren gaat daar weer mij ook nog veel ondersteunen.
Dankjewel. Kan je me nu horen
trouwens? Ja, ik hoor je zelfs, ja.
Ja, sorry. Dankjewel.
Oké. Hoe is het, hoe simpel is het om aan te sluiten bij een brandvereniging? Vraagt Rien Schepers en Rienk is al weg. Brandvereniging is met name interessant dat je als je meer wilt leren van je collega's en dingen. En voor mij is het eerst belangrijk wat je meer wilt leren is dat je meer leert van je klant. En brandvereniging aan de andere kant kan helpen bij het vertrouwen. Dus als je een bekende brandvereniging bij aangesloten, dan helpt het bij de klant om vertrouwen in te hebben dat jij de goede dingen doet. Want je hebt aangesloten, dat is het andere. En moet je adverteren op je site of op social media? Op je site adverteer je niet veel zin. Je adverteert in de social media of in AdWords. En dan begeleid je mensen naar je website. Dat is dan wel weer van belang. Jolanda, even kijken of Jolanda kan binnen. Jolanda Limpert, daar ben je. Hallo Jolanda.
Hallo Jolanda.
Ik hoor mezelf dus, jij moet het gewoon hebben. Is het verstandig? Zit niet vanuit. Is het verstandig voor diensten van tevoren kenbaar te maken wat de prijs is en zo ja, op welke platform is dat het beste? Nou, de prijzen van je diensten, als je ze kenbaar wilt maken, en dat kan met producten die wat lager geprijsd zijn, denk aan tot 500 euro of iets dergelijks, dan is de platform waar je dat doet, is je eigen website. Daar is de plek waar je dit soort dingen promoot en verkoopt. En daar heb je ook een knop op je pagina zitten van koop nu hier. Alleen de hele goedkopere producten, zeg maar van 15 of zo, 20 euro, die kun je bijvoorbeeld ook nog Facebook verkopen. Mensen kunnen daar ook rechtjes kopen, maar de dure zullen ze dat niet eens doen. Ze zullen meer informatie willen hebben. De nog veel duurdere producten, denk aan een product van 2000 euro of 1000 euro. Of 5.000 of 10.000 euro, daar is het vaak handiger om ervoor te zorgen dat je mensen probeert jou te laten benaderen, zodat je met de mensen in gesprek komt. Omdat dat bedragen zullen mensen niet 1, 2, 3 gelijk de versnelknop inklikken. Oké, het uur zit op. Dus er zijn nog vragen, dat snap ik. En de volgende keer gaan we beslist weer doen. En dus nodig ik zeker allemaal uit. Ik ga even terug met de presentatie. Dit is handig. Je krijgt uiteindelijk ook de videoopname. Dit is zeker handig. Wil je nog wat meer? Maak dan gebruik van het 15 minuten inzichtgebrek van mij. Dit is gratis. En ik kan je laten zien waar dat zit. Dus als je naar mijn website gaat. Ja. Daar komt ie. Dan zie je hier dit blokje. Dit is op mijn homepage en arnik.nl en aan de zijkant staat dat ook, maar dit is mijn homepage. Als je deze knop in klikt, plan je gesprek, dan kun je gelijk in mijn agenda jouw gesprek inplannen en dan heb je een afspraak staan. Moet je wat dingetjes invullen. Het voordeel van is dat ik je tenminste 1 inzicht beloof en dan kunnen we kijken, god, hoe kan ik je helpen en wat kunnen we doen. Het volgende wat ik wil zeggen is, het volgende vraag en antwoord webinar, dat is natuurlijk de eerste maandag van november. Ik heb naar de datum niet gekeken, maar in ieder geval de eerste maandag van november. Je krijgt automatisch een uitnodiging ervoor. Maar je kan je nu alvast inschrijven als je deze code gebruikt, bit.ly/KANDANO6, dus Q&A number 6, dan ben je de volgende keer weer bij. Dan krijg je, krijgt natuurlijk een herinnering dat het dan is, je bent er dan zeker bij. Dank jullie wel voor je aandacht. Ik vond het leuk dat jullie er waren. En ik vind het ook leuk dat er steeds meer mensen komen en ook steeds meer vragen zijn. Want dat is wat ik graag wil met deze vraag en antwoord. Naast ik jullie graag verder helpen. En tot de volgende keer. En ook een fijne dag. Ja. Dank jullie wel.